De gemeente, wij hebben enkele afkondigingen voor deze avond. Volgende week om 10:00 op voor te gaan dominee J. Prins uit Ede en om 6:30 dominee M. Goudriaan uit Ede. De collecte die kunt u deponeren in de bestemde zakjes bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor de evangelisatie en de derde voor bouw- en renovatiefonds. Tot zover deze afkondigingen en willen wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Want dit is de liefde Gods, dat we zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Kom, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 1, het eerste vers. Psalm 1, vers 1. Gemeente, vanmorgen is voorgelezen de 12 artikelen. Vanavond lezen we de Heilige Wet des Heren. Maar dat doen wij als wij ook die zondagsafdeling noemen. We zullen eerst een zegen vragen. Heren van hemel en van aarde, groot is uw trouw aan ons betoond, dat wij aan de avond van deze uw dag hier samen mogen komen, in dit kerkgebouw. Heren, de gemeente moest even wachten, want die dominee die kwam niet opdagen. Maar als we een heel eindje gaan, zie vandaan zijn, dan kunnen er zo dingen opdoen onderweg. En het heeft heel hard geregend en vandaar dat wij vanavond wat later hier waren. Heren, er wordt wel eens gesproken over grote droogte. Maar nu hebt u ons 2 zondagen achter elkaar stortregens bezorgd. En dat wil niet zeggen dat wij niet bekommerd moeten zijn over het milieu en dat we ons maar uit zouden leven. Maar anderzijds ook, heren, dat u boven alles staat. En zeker wij dienen rentmeester te zijn van de schepping. Maar u geeft het toch ook dat de regen en droogte op zijn tijd is. En dat er ook in de afgelopen winter zelfs weer echte week was. Van dikke spakken sneeuw en van vrieskoude. Heren, wij zijn vanavond bij elkaar om ons te verdiepen in een gedeelte van de catechismus. En die catechismus die hebben onze vaderen opgesteld naar aanleiding van wat er in uw woord te vernemen valt. En geef heren dat we het allemaal op mogen merken vanavond, wat Gods bevel ons zegt. De heilige wet van u die gij de sterveling zet. En die ook tegelijkertijd in het binnenste ingewand van Christus is. Heer, alstublieft wil met ons zijn. Wil alles geven wat nodig is bij het spreken, bij het luisteren. Geef, Heer, uw zegen ook bij het zingen en spelen. En maak de uitgangen van deze dienst dat ze mogen juichen. Tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam, die nooit genoeg volprezen is. We dragen deze evangelisatie aan u op met het bestuur en met de dominee die hier pastorale arbeid mag verrichten. Gedenk hem en wees hem nabij. Zo gedenken wij en dragen wij ook aan u op onze overheid, gewestelijk, landelijk en plaatselijk. Het is er nog niet, een nieuwe regering. Het kabinet is nog steeds demissionair. En wij hebben er helemaal geen verwachtingen van. Heren, maar u hebt zelf gezegd dat wij zouden bidden voor alle die in hoogheid zijn, omdat we een stille gerust leven zouden leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Geef dat we dat dan ook mogen doen. En wilt u dan ook verhoren, heren, voor u is toch maar een wenkje van uw alvermogen. U hebt toch in het verleden wel meer mensen krachtdadig omgezet. Ook politieke leiders. Wij hebben in uw woord gelezen van Darius, die een gebod deed uitgaan, dat er niemand in 30 dagen iets mocht vragen dan van hem alleen en niet van u. En later, als Daniël gered mag worden uit de leeuwenkuil, dan vinden wij het tegenovergestelde. Dat u gediend dient te worden en u gevreesd dient te worden. Het zal allemaal bij die man een grill geweest zijn. Maar het gebeurde wel. En zo kunt u het toch ook vandaag nog doen, heren. Maar u kunt het nog dieper doen gaan. U kunt het doen dat niet alleen uitwendig is, maar ook hartelijk. En dat zo de wet van u niet maar alleen een politieke functie heeft, maar ook een theologische, ja, meer nog, een regel van dankbaarheid. Ach, heren, als we het bidden, dan zeggen we vaak het zal wel niet. Maar voor u is toch niks te wonderlijk. Er zijn er ook wel die zeggen, ik bid niet meer. Ik kan niet meer. Het zou onze traagheid en luiheid kunnen zijn, onze ongelovigheid. U hebt het onszelf gezegd, doe dat toch. Heere, ontferm u zich en geef dat we een regering krijgen die wij niet verdiend hebben. En die we toch zo nodig hebben. Met de vreze Gods. Heere, ontferm u zich ons over onze koning met zijn gezin. De meiden worden steeds ouder, de prinsesjes. En dan, wat zal de toekomst brengen? O grote God, geef dat de prinsesjes bruid mogen zijn van die grote bruidegom, Christus Jezus. Want dat hebben we allemaal nodig. Hooggezetenen. En wij die horen bij de gewone burgers. Heere, ontferm u zich over alle arbeid van zending en evangelisatie. Gedenk de kerk die in verwarring is. En de kerk die hopeloos verdeeld is. Breng nog bijeen wat bijeen behoort. Gedenk de vervolgde kerk en ook het volk van Israël. Breng ze tot de kennis van de Messias, de Heere Jezus Christus. Zie zo op ons allen neer in gunst van boven. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God in Deuteronomium 4 en daarvan de versen 1 tot en met 14. Wij noemden u Deuteronomium 4 vers 1 tot en met 14. Nu dan, Israël, hoort naar de inzettingen en naar de rechten die ik ulieden leer te doen, opdat gij leeft en heden inkomt en erft dat land dat die de Heere uw vaderen God geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden des Heeren uw Gods die ik u gebied. Uw ogen die hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft, want alle man die Baal Peor navolgde, en die heeft de Heer uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen die de Heer uw God aanhing, gij zijt heden alle levendig. Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heer mijn God mij geboden heeft, opdat gij al zo doet in het midden des lands, daar gij naartoe gaat om dat te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volkeren, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, ditzelfde grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. Want wat groot volk is er, welk de goden nabij zijn als de Heere onze God, zo dikwijls wij hem aanroepen? En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardige inzettingen en rechten heeft als deze ganse wet is die ik heden voor uw aangezicht geef. Alleen wacht u en bewaart uw ziel, wel dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat ze niet van uw hart wijken al de dagen uws levens, En gij zult uw kinderen en uw kindskinderen bekend maken. Ten dagen als gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods aan Horeb stond. Als de Heere tot me zeide, vergadert mij dit volk en ik zal ze mijn woorden doen horen. Die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op de aardbodem zullen leven. En zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden naderde en stond beneden die berg. Die berg nu brandde van vuur tot aan het midden van de hemel. Er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden des vuurs. Gij hoorde de stem des woorden, maar gij zag geen gelijkenis behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond. Dat hij u gebood te doen de 10 woorden. En schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere terzelfder tijd. Dat ik uw inzettingen en rechten leren zou. Opdat gij die deed in dat land. Naar het welk gij doortrekt. Omdat... te erven. Hier eindigt de schriftlezing en zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, de laatste keer dat uit de Heidelberger catechismus gepreekt is. Ja, er zijn mensen die hebben er heel veel moeite mee. Die zeggen, ja, je moet niet uit de catechisme spreken, je moet uit de Bijbel preken. En dat doe ik toch ook. Want als we uit de catechisme spreken, dan hanteren we het woord van God. Het is als het ware compact de leer van het woord. En dat willen we vanavond ook doen. Maar de laatste keer dat u samenkwam rondom het woord en waarin de Heidelberger ter sprake kwam, werd er gesproken over goede werken. En toen werd er ook gevraagd, wat zijn eigenlijk goede werken? En dan blijkt het dat het die zijn die uit een waar geloof voortkomen. En naar de wet God. Ze moeten dus niet op menselijke inzettingen gegrond zijn. Want wat een mens goed noemt vandaag en gisteren en een eeuw geleden en 1000 jaar geleden. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet goed te zijn. Inderdaad, als er in het ziekenhuis een verpleegster, een verpleger, alle liefde schenkt aan een patiënt, dan zouden we dat inderdaad iets moois kunnen noemen, iets goeds. We kunnen moeilijk zeggen dat het kwaad is. Al is het wel zo, wil het echt een goed werk zijn, dan moet het tot eer van God zijn uit het geloof. Daar moet je eens over nadenken. Dat er verpleegsters en verplegers zijn waarvan je zegt, oh wat doen ze toch een prachtig werk. En als nou zonder het geloof is. Dan graven ze hun eigen graf. Want al wat het geloof niet is, dat is zonde. Zo heel eenvoudig zegt het woord het. Alles wat wij goed noemen, is nog niet goed. Het moet naar de wet Gods zijn. Ik sprak in afgelopen week een evangelist die werkzaam is in Horen. Hij zegt, weet je hoe het hier gaat? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, hoe het gaat met mensen die in een verpleeghuis zitten. Hij zegt, dat is in Hoorn heel normaal. Je kikt maar en ze laten je gaan. Dat is helemaal heel makkelijk hoor. Dat gaat veel makkelijker als in deze komt rijden. Dan wordt er gezegd, zou je het nou wel doen? Maar ik wil uitstappen. Dan helpen we je toch? Nee, het is nog niet zo zoals ik ooit las. Bij filosofie op de universiteit, er was een boek en dat ging over ethiek. Hoe ver mag je gaan? En toen ging het er op een gegeven moment om, stel je voor, je staat bij het ravijn en er zit een invalide man, die zit in een rolstoel. Die zegt, joh, alsjeblieft, ik met leven zo zat, zou je me eraf willen duwen? Ja, als die man dat nou vraagt. En je geeft hem heb je dan een goed werk gedaan? Nee, tuurlijk niet, zeg. Maar ja, dat klinkt ook keihard. Maar als je nou zo'n pilletje aan iemand geeft, daar zit geen verschil in. Daar zit echt geen verschil in. Daar zit geen verschil in. Wat is een goed werk? Een goed werk is niet wat ik goed vind, maar wat is naar de wet van God. En dan krijgen we nu het vervolg, wat eigenlijk naadloos aansluit op zondag 33 en met name vraag en antwoord 91, namelijk zondag 34. En hoe luidt nou de wet des Heren? Het gaat er niet over mijn wet en mijn regel, maar hoe luidt nou de wet van God? Hoe luidt nou de wet des Heren? Nou, dat gaan we nu het antwoord beluisteren. En dat is hetgeen wat anders vanmorgen had voorgelezen geworden. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. Tot zover hetgeen wij vanavond met de hulp van God willen behandelen uit de Heidelberger Catechismus. En als God het geeft, dan gaat de volgende predikant of voorganger verder met de vragen en antwoorden 94 en 95 over de afgoderij. Wij willen het dus vanavond hebben over de wet des Heren. En dan willen wij stilstaan bij vier dingen. De inzet, en dan gaat het eigenlijk over de bedoeling. De bedoeling van de wet. En dan vooral de bedoeling van de wet zoals die hier staat. De inzet. In de tweede plaats de inhoud. En dan gaan we dat natuurlijk niet zo uitgebreid behandelen, zodat wij alle grasmes wegmaaien voor degene die na mij open te spreken. Maar goed, de inhoud komt toch te sprake. In de derde plaats, en dat is heel belangrijk, de inleiding op de wet. En tenslotte, dat is heel kort, de indeling. Dus de wet des Heren, de inzet, de inhoud, de inleiding, de indeling. Eerst gaan wij samen zingen uit Psalm 119. En die wet van God, daar zijn de meeste versen van. Psalm 119 gaat over de wet van God, daar staat er wel 88. Ik herinner me, mijn vader die zat vroeger in de kerkraad en dat is geweest in onder andere 1967. En toen kwam de nieuwe berijming. Nieuwe berijming. En ja, nou goed, dat kwam natuurlijk ook in die kerkraadskamer. En toen zei de dominee, ja, hij zegt, we hebben een nieuwe berijming gekregen. En willen jullie ook je gedachten daarover laten gaan? Mijn vader die keek even. Hij zegt, nou, we hoeven hem niet in te voeren, want 119 heeft er maar 66. En dat is bij de oude berijming 88. Ze weten met de wet geen raad, dus als ze met de wet geen raad weten, dan weten ze met de rest ook geen raad. Het is misschien kort de bocht, maar Psalm 119 heeft 88 coupletten die over de wet van God gaat. En we zingen er vanavond drie van, namelijk 76. Maar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboon verbonden. Het 80ste vers. Ai, ziet o Heere, dat ik uw wet bemin. En ook het 83ste vers. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Psalm 119, vers 76, 80 en 83. De wet des Heren. Dan wilden wij stilstaan bij de inzet, de inhoud, de inleiding en nog een paar minuten over de indeling. Gemeente, er zijn althans wat protestantse kerken betreft heel wat gemeenten waarin de kerk een afbeelding is te vinden van de 10 geboden. Dan hangt er aan de muur de 10 geboden des Heren. Je vraagt je wel eens af, het staat toch eigenlijk nergens 10 geboden, want als je Exodus 20 leest en Deuteronomium 5, dan lees je niet van 1, 2, 3, 4, wat hier staat. Dat is ook wel wat. Het is ooit een punt geweest, ja zo erg, dat er 2 ouderlingen waren die bij elkaar niet aan het avondmaal wilden zitten. De een die had dit, ik wil dat de wet voorgelezen wordt zoals het in de Bijbel staat. En die ander die zei, ik wil dat die voorgelezen wordt dat die in die catechisme staat. En u zult het gemerkt hebben, als je leest wat er in de catechisme staat, dan wordt er gesproken over het eerste, tweede, derde tot en met het 10e gebod. Je komt het niet veel tegen dat zo de wet wordt voorgelezen. Ik heb het zelf alleen gehoord destijds van dokter I. Boot, waar nog niet zo lang geleden een biografie over is verschenen. En verder zou ik eigenlijk niemand weten die altijd de wet voorlas met eerste, tweede, derde gebod of het moest zijn in Sint Maartensdijk. Daar is de voorlezer, die leest altijd geit. Eerste gebod, tweede gebod, derde gebod. Maar er is een gemeente geweest, daar kregen ze ruzie over 2 ouderlingen. Of die nou op de wijze van de catechismus of op de wijze die in de Bijbel staat gelezen zou moeten worden. Ja, waar mensen zich niet over druk kunnen maken. Maar goed, de catechismus heeft inderdaad gekozen om eerste, tweede, derde enzovoort erbij te noemen. En dat gaan we straks ook wel vernemen, de reden waarom. Maar goed, u weet, en daar begonnen we eigenlijk mee, in heel veel kerken vind je dus de 10 geboden gewoon aan de muur. Hier vlakbij denk ik aan Montfoort en aan Linschoten en aan Lopekerkapel. Dat ligt me 1, 2, 3 zo in één keer ja voor de geest. En dan staan er die 10 geboden opgetekend. Ook in mijn vorige gemeente Scherpenisse hing daar de wet van God, maar dan tussen 2 pilaren in. Dat was niet de wet zoals die in Deuteronomium 20 staat. Ja, dat was die wel, maar dan niet deze vertaling, maar de vroegere vertaling, de zogenaamde Deuzaas-vertaling. Dat was nog een oudere vertaling als onze vertaling. Want het was een bord uit 1585. En er stond aan de ene kant, stond daar de wet zoals we die vinden in het woord. En aan de andere kant stond daar de nieuwtestamentische invulling. Dan stond daar bijvoorbeeld bij gij zult niet echt breken. Dan stond daar wie 1 oog slaat op de vrouw van een ander, die is een overspeler bijvoorbeeld. En ook de Sabbat is niet gemaakt. De mens is niet gemaakt om de Sabbat, maar de Sabbat om de mens. Daar staat weer bij het 4e gebod. De nieuwtestamentische invulling, heel mooi. Maar goed, toen kwam ik in Elspeet en ik leidde verschillende keren ja mensen rond en ook de kinderen van de school. En toen zei ik tegen de jongens en de meisjes, ik zei ja jongens en meisjes, is dit dus eigenlijk wel heel vreemd. Want in mijn eerste gemeente, mijn vorige gemeente, hing de wet van God in de kerk. En hier hangen er alleen maar dominees aan de muur. Want naast de preekstoel staan ze van de eerste tot de laatste, daar ben ik dan. En er staat er gedenk uw voorganger, maar er zijn er ook bij. Daar kon je beter maar niet aan denken, want die zijn afgezet vanwege ik weet niet wat allemaal. Daar kon je beter maar niet onder zitten. Gedenk uw voorganger, toen zei ik, hier had beter de wet van God of de 12 artikelen kunnen hangen. En toen was er een jongen die kwam thuis, nou, die dominee had beter in zijn vorige gemeente kunnen blijven, want die heeft kritiek op wat er hier in de kerk hangt. Nou, het is me niet kwalijk genomen verder, maar u begrijpt, de wet van God, dat is heel belangrijk om die, als het ware, een plek te geven aan de muur. En daarom, elke zondag wordt de wet Gods voorgelezen. Maar ja, wat is nou de inzet van de wet? Wat is de doelstelling, wat het woordje inzet, want ja, ik wilde eigenlijk 4 keer met in beginnen, maar inzet is ook doelstelling. Wat is de doelstelling van de wet? Nou, dat de wet een kenbron is van ellende, dat weet u al. Dat is u voorgehouden toen er in zondag 2 gevraagd werd, waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord uit de wet Gods. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. De wet Gods. Die wordt ons inderdaad voorgehouden om ons te ontdekken. Daarom wordt er ook wel gesproken over een drieërlei functie van de wet. Een politieke functie. Hellenbroek heeft het over de functie als wet der politieën. Bij politie moeten wij aan een agent denken, maar in de tijd van Hellenbroek spraken ze niet over politieagenten. Zelfs niet over veldwachters. Maar dan waren het gewoon de soldaten die aangesteld waren. Dat waren gewoon het leger. Mensen van het leger. Er was geen politie nog in die tijd. Dat is onbekend. Maar wel het politieke. De wet als politiek. En dat je zegt, als we dat nou doen. Als we nou de Sabbat gaan houden als land en volk. Als er nou geen echtbreuk zou zijn, de woningnood zou aanmerkelijk minder zijn. Want hoeveel mensen zitten er nou niet apart in een huis? Want ja, ze kunnen niet meer samen op. En dan zitten de 2, en, ja, een man en een vrouw, allemaal een heel groot huis. Ja, wat is het allemaal? En wat staat er? In het onderhouden van Gods geboden is grote loon. Moet je goed onthouden. In het onderhouden van Gods geboden is groot loon, staat er in de Bijbel. Dat wil zeggen, het onderhouden van de politieke functie van de wet, dat doet een land goed. Het is groot, dat zeg niet grote zaligheid, dat zeg ik niet. Maar het geeft wel groot loon. In het onderhouden van de geboden Gods ligt groot loon. Nogmaals, niet zaligheid. Maar wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dat is wel de werkelijkheid. Als er een land, een volk zich houdt uitwendig alleen maar aan de wet des Heren. Daarom roepen, ja, roepen bepaalde partijen eigenlijk maar één. Die roept op, tot de wet en tot de getuigenis. En natuurlijk, je kunt zeggen, ja, als je die politiek bedrijft, dan, ja, dan. Eigenlijk moet het gaan om de waarachtige bekering. Maar ja, goed, dat is. Als je politiek bedrijft, dan moet je eigenlijk teruggaan naar de politieke wetten, de wetten der politie. En dan zeg je mensen, we moeten ons houden aan de dag des Heren en de naam van God niet meer ijdel gebruiken. Dan is het niet meer mogelijk dat er films of boeken zijn waar de Heren en zijn dienst bespot worden en zo. En als dat gebeurt, ja, dan wordt een land gezegend. Dan wordt een land zeer gezegend. Want ja, het is natuurlijk op het ogenblik elke keer wat rondom de geschiedenis. Mensen die houden helemaal niet van geschiedenis. Of het moet zijn om oude dingen die vroeger geleerd werden, om die belachelijk of om die door het slijk te halen. Ik denk aan de slavernij. Dat is natuurlijk heel erg wat er allemaal gebeurd is. Dat is heel erg. Heel erg. De Gouden Eeuw. En toch in de Gouden Eeuw lag ook iets van de zegen van God. Ja, maar ze hebben die slavernij. Ja, dat weet ik ook wel, de slavernij. Maar vergeet niet dat diezelfde kooplui, die daar in Indonesië en weet ik waar allemaal geweest, die hebben ook de Bijbel meegenomen. Ik heb een schoonzoon en die is van origine, komt hij uit Indonesië. Ja, ze volgen slacht, dat hoorde bij de knielstrijders en die zijn hier terechtgekomen. Maar die zegt ook wel eens heel nuchter, hij zegt, stel je nou eens voor. Als daar vroeger geen kolonisten waren gekomen met de Bijbel, dan waren we nou nog heiden. Dus dat vergeten ze wel eens. Het is treurig wat er gebeurd is, mensen, het is verschrikkelijk. Maar ook het woord Gods is gebracht onder die mensen. Het woord des Heren is er gebracht. Ziet u, het onderhoud van Gods geboden, daar is een grote loon. Natuurlijk wat er in Afrika gebeurt, Zuid-Afrika, het is... Ja, en in de tijd dat die apartheidspolitiek, dat deugde ergens niet. Maar ik heb van de week nog een jongen getrouwd met een meisje. En die gingen wonen in de Steinlaan, in een buurliggende plaats. Ik dacht, wie is dat Stein? En toen ging ik het eens nakijken en toen bleek dat er zijn de president van Oranje staat. Ik ging dus nakijken, het was helemaal een wijk met allemaal mensen die met Zuid-Afrika te maken hadden. En toen kwam, en die Stijn, daar is een standbeeld van in Deventer, want daar heeft die beste man, die heeft daar op het gymnasium gezeten, voordat hij president werd. En dan zie je dat hij zijn hand op de Bijbel houdt, op Gods woord houdt. En dat is niet een bagatel, want toen die stierf, zijn laatste optreden in het publiek, dat was dat hij sprak voor een vrouwenvereniging en toen vertelde hij wat die vrouwen allemaal moesten doen, wilden ze een fijn huwelijksleven hebben en vooral de strijd aanbinden tegen de drankduivel, maar bovenal de Heere vrezen en het woord nemen als norm. Nou, daar rust zegen op. Dus de politieke regel is goed. En dan hebben we natuurlijk de theologische, dat is het kenbron van de ellende, maar hier in de catechismus is de inzet niet kenbron van ellende zozeer, maar regel van dankbaarheid. De regel van de dankbaarheid. Dus nu is het eigenlijk niet zoals die hier in de catechismus staat als een wet om ons bang te maken, om ons te doen schrikken, om te horen, dat ben je nou. Een overtreder van al de wetten Gods. Dat is de bedoeling hier niet. Dat is wel de bedoeling mede van de wet, maar hier niet. Hier niet. Hier gaat het, ik moet eigenlijk zeggen, dat is misschien heel vreemd. Maar ik moet eigenlijk zeggen, vanavond is het een zondag die is voor Gods kinderen. En de anderen, die moeten zich daar eigenlijk nog helemaal niet mee bezighouden. Wat ga je nou zeggen? Ja, is. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, hoe moet je nou goed zondag houden? Nou ja, de zondag in plaats van de sabbat. Nou ja, hoe moet je nou op een verantwoorde wijze zondag houden? En hoe kun je uitkomen voor de naam van de Heere, dat derde gebod? En wat doe je vandaag met dat genderproblematiek en zo? Hoe hou je op een zuivere manier zondag het zevende gebod? Ik vraag u iets. Kijk de Heer Jezus. Is die zonde weggewassen door het bloed van het lam? Nee, zegt u, dat weet ik niet. Nou, stil dan. Want die wet, die wet die jij zo graag wil houden, die wet die veroordeelt jou. Die wet die laat jou zien dat het helemaal niks met jou gedaan is. Jij zit nog onder de eerste functie. Die wet van God, het is het is eigenlijk zo. Die wet die drijft je of, het is ontzaglijk wat ik zeg, maar die drijft je of naar de verdoemenis, of hij drijft je in de armen van Christus. En zo is het. Anders niet. Ik denk aan de uitvaardiging van de wet. Het is een stuk van de dankbaarheid. Maar er zit ook iets van ontdekking aan. Want er is donder en er is bliksem. En de mensen die worden bang. God spreekt. Hij dondert uit de hoogte als het ware. De engel des Heren spreekt, zegt Handelingen 7. Dat is Stefanus die spreekt. En die engel des Heren is Christus. De zoon van God die spreekt. De zoon van God die zegt, er zij licht. Dat is ook de God die spreekt. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God. Ik ga er verder op in, straks. De wet van God als regel van dankbaarheid. De Heere heeft zijn volk uit Egypte geleid. Dat is de inzet. En nou geeft hij aan zijn volk de wet. Hij geeft die niet in Egypte. Er staat niet dat hij ze in Egypte de wet geeft. In zijn totale vorm. Want die wet die lag eigenlijk natuurlijk al verklaard in het leven van de kinderen van Abraham. He, zo mogen wij dat ook zien. Want je ziet bepaalde elementen al in die oude geschiedenissen. Zelf bijvoorbeeld het onderscheid van reine en onreine dieren. Het leviraatshuwelijk. Dus zelfs meer dan de 10 geboden waren al bekend. Maar die zijn eigenlijk pas op Horeb zwart op wit gesteld. En de 10 geboden in stenen tafelen. De wet Gods. Die is gegeven toen. Toen sprak God al deze woorden. Toen. 50 dagen nadat ze uit Egypte waren getrokken. Toen sprak God al deze woorden. Allemaal je schoonmaken, wassen, heiligen. Want de Heere gaat spreken en de berg met palissade omrinkelt. Denk erom, er niet op. Zelfs als je koe of je schaap erop ze gaan, dat wordt zijn dood. Dus geen beest op die berg. God spreekt. God spreekt toen. Niet in Egypte. Niet destijds, toen ze dus in Egypte slaaf waren. En dat de Heere zei, als jullie nou de wet gaan onderhouden, dan komen jullie in Kanaan. Dus als jullie nou de wet van God gehoorzaam gaan zijn, dan komen jullie in het beloofde land. Nee, dat doet de Heere niet. Dus in de wet vinden wij geen zogezegd verdienmodel. De wet is niet om te verdienen, maar de wet die is uit dankbaarheid. Zelfs in zijn theologische functie, als het gaat over de ontdekkende werking van de wet, gaat het niet om iets te verdienen, maar daar wordt ons de vloek getekend. Dat ben je. Een overspeler, een sabbatschender, een moordenaar, een dief. In de diepste zin van het lezen van de heilige wet van God. Daar blijft er voor mij niks over. En dan hoor ik, dan gaan we straks de dienst mee eindigen, de Heer Jezus zeggen, al in de stilte. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen. De wet van God is in zijn hart geschreven. Ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Zo heet dan de wet een tuchtmeester tot Christus. De wet is niet gegeven destijds in Egypte. Ook niet voor Egypte. Als je je houdt aan het woord van God, dan kom je nooit in Egypte. Als je houdt aan de wet, dan kom je nooit in Egypte. Nee. Wanneer geeft de Heere helder, klip en klaar de heilige wet? Dat is bij Horeb. Waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heer, uw God en Koning, die uit Egypte u bevrijdt. We gaan straks zingen. Ik ben de Heere, uw God. Ik heb je uit Egypte uitgeleid. Nou ga je toch zeker geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Als ik je geleid heb. Je hebt je er zelf niet uitgehaald. Jullie daar in Egypte hebben zelfs de afgoden gediend. Ezechiël kun je het vinden. Jozua 24 kun je het lezen. Toen ze in Egypte waren. Je moet nog niet denken dat die kinderen van Israël allemaal grosso modo op de knieën lagen. Heere, verlos ons. Die hadden gewoon de goden van Egyptenaren. Die Amram en Jochebed, dat waren echt niet een vertegenwoordiging van het hele volk, hoor. Dat waren ook uitzonderlijke mensen. Amram, Jochebed met Mirjam en die kleine Aaron, die godvrezende mensen. Zo waren er helemaal zoveel niet, hoor. En dat zien wij wel als straks dat volk onderweg is. Dan zijn er toch genoeg die zeggen, waren we maar in Egypte gebleven. Dus daar waren heel veel mensen onder, die zijn onder de wolk geweest. Die hebben de krachten van God gezien en het meren van deel van hen had God geen wagen, want ze hadden het geloof niet. Die is waar. Maar ze worden als het ware wel tot het geloof uitgenodigd. Ik ben de Heere uw God. Het gebod staat hier als regel van dankbaarheid. Ik heb je uit Egypte uitgeleid. En ja, nou ga je toch zeker geen andere goden voor mijn aangezicht. Nou ga je toch zeker mijn dag wel heiligen. Dus niet van, nou mag dat niet. Ja, dat doe je toch zeker niet. Nou ga je dat toch niet doen. Dan ga je toch niet stelen. Dat doe je toch niet. Dan ga je toch geen vals getuigenis geven. Ik heb Kanaan in vooruitzicht gesteld. Dan ga je toch niet begeren. Het huis van je naaste en de vrouw van je naaste. Ik ben je bruidegom. Dan ga je toch. Jij voorbereid op de grote eeuwigheid. Zoals Abraham dat gedaan heeft. Die verwachtte de stad, die kunst. Die verwachtte de stad waarvan de kunstenheer en bouwheer de Heere zelf was. De inzet is de dankbaarheid. Calvin, als die in Genève de wet van God liet zingen, want die las hem niet, maar die zong hem altijd helemaal. En dan zong die hem eigenlijk in het stuk der dankbaarheid. Want bij Calvin was zo, dat was altijd een soort liturgisch punt. Voordat de lezing uit de schrift en het zingen van de wet plaatsvond, dan was er een soort schuldbelijdenis en daarna een genadeverkondiging. Je hoort dat ook wel eens in midden-orthodoxe kringen. Dan denk ik wel eens, ze hebben ergens de klok horen luiden, maar ze weten niet waar de klepel linkt, want het is Kyria en Gloria, en we gaan weer verder. Maar als het nou echt zo is, dan wordt daar door Calvin gezegd van, wij belijden onze schulden en zonden en gerechtigheden. En dan zegt hij tegelijkertijd, als die zonden ons van harte leed zijn, dan verkondigen wij u in de genaam des Heren de vergeving der zonden. Dat mocht hij doen. Dat mag elke dienstknecht van God doen. Hij gaat niet persoonlijk zonde vergeven. Maar in de naam van de Heer mag hij zeggen. Er is vergeving altijd bij hem geweest. En dus vandaar dat bij Calvin. Na die genadeverkondiging. De wet gezongen wordt. Maar. Toch ook wel. En dat zien we zelfs bij Sinaï. Het staat in de dankbaarheid. Maar voor het geval dat mensen nog niet in dankbaarheid zijn, ook de functie van de theologie, de kernbron van de ellende. Daarom die bliksem en daarom dat grote geluid dat de mensen gespreekt. U mama voor ons bij de Heere. Wees u onze middelaar maar. En zo was het ook op elkaar fijn, want na elk versje, wij gaan er straks ook drie zingen, maar na elk versje zong de gemeente Kyrie Eleison. Ja, dat was misschien iets Rooms, maar dat heeft Calvin aangeboden. Heere, ontferm u zich over ons. Daar gingen ze zingen van het eerste gebod en daarna, Heere, ontferm u zich over ons, Heere. Wij kunnen dat van onszelf niet. En we moeten onszelf eerlijk bekennen als zondaar te zijn. Nou, dat is de inzet van de wet. En nou de inhoud van de wet. Nee, ik ga ze alle 10 niet langs. Maar ik wil u wel zeggen dat wat hier Israël hoort aan de voet van de Horeb niet de eerste keer was dat ze die wet gehoord hebben. Want die wet die is als het ware van kind of kind overgeleverd geweest. Maar hier wil de Heere duidelijk, klip en klaar, de 10 woorden laten klinken. Daarom staat er, hoe luidt deze wet? O God heeft gesproken uit de hoge hemel. De Zoon heeft gesproken. Hoe luidt deze wet? En dan krijgen ze alle 10. Zo lag het bij Adam in zijn hart. Zo lag het bij Adam en maninne in haar hart. Andere goden. Wel nee. Andere goden. De Heere onze God zullen we aanbidden. Een vreemd beeld van God maken. Nee. Ze hadden een juist beeld van God. God is getrouw. Hij is betrouwbaar. En de naam van de Heere ijdel gebruiken. Ze hebben samen het loflied Gods gezongen. En de Sabbat heiligen. En 6 dagen arbeiden. Nou, alles was in de vreze Gods. Ouders eren. Ja, ze hadden geen ouders. Dat was God. En die hebben ze geëerd. Die hebben ze gediend. En stelen. Nee, dat kwam niet bij ze op toen die duivel daar kwam. Pak. Toen zei ze, nee, dat mogen wij niet. We mogen God niet bestelen. Zo lag het aanvankelijk. Dat lag in haar hart. Ze deden het. Dus die geboden, die waren er wel. En gij zult niet echt breken. Echt breken is meer dan scheiden en zo. Het is ook van God afscheiden. En daarom wordt er ook gesproken van de bruid en de bruidegom. En daarom als er een trouwerij is, dan wordt die man, die wordt als het ware verplicht om als de Heer Jezus te zijn. En die bruid is de gemeente. He, als een heenwijzing naar de grote bruiloft, de bruiloft van het lam. Want het was ook niet de bedoeling dat Adam en Eva als het ware altijd hier zouden zijn. Maar dat ze als het ware door dat levensverbond eeuwig zalig zouden worden. In de heerlijkheid. Zonder de mogelijkheid om te vallen, want dat was altijd nog mogelijk. Daarom ook een proef, de gebod. Je zult niet doodslaan. De Heer had gezegd, je zult de dood sterven. En daarom, ze hielden zich vast aan het woord van God. Ze leefden bij de begeerte. 1 ding heb ik van de Heer begeerd, dat zal ik zoeken. En toen kwam de duivel. En die heeft het erop aangelegd. En toen zijn ze gevallen. Toen zijn ze gevallen. Adam en Eva. En toen zijn al die 10 woorden. Die zijn overtreden. Toen zijn ze mekaar gaan haten. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Eigenlijk had hij gezegd, ik wil een andere vrouw. Die vrouw wat ik nu heb, daar ben ik niet mee tevreden. Zie, hij is toen niet gescheiden, maar in zeker in afgekeurd. De vrouw die gij mij gegeven hebt, een andere God. Een ander beeld van God. God is een bedrieger, ze gingen luisteren naar de duivel. Ze hebben de naam van God ijdel gebruikt. Ze hebben de naam van God ijdel gebruikt. God door de schande gaat. Ze hebben zijn dag misbruikt. Ze hebben zijn schepping misbruikt. Ze hebben het gezag Gods misbruikt. Zie je. En nu krijgt in de wedergeboorte een zondaar lust om in de geboden van God te wandelen. Die 10 woorden, ik ga ze allemaal niet noemen, want die zijn in het kort genoemd en die worden allemaal apart behandeld. Maar er staat, ik zal u een nieuwe geest geven en u zult in mijn inzettingen wandelen. Dus dat betekent dat een kind van God, die gaat in de geboden van God wandelen. Ik ben de Heere uw God, die krijgt zo'n dankbaarheid tot de Heere, dat zegt Heere. Ik zal in uw wegen wandelen. Ik heb uw geboden oprecht lief. Hoe lief heb ik uw wet, is mijn betrachting. Dat ik er niks van terecht brengt, dat is wat anders. Maar ik heb wel een liefde tot de wet. Een liefde tot Gods gebod. Nou, laten we nou eens naar die inleidende woorden gaan. Maar eerst nog zingen. En dat doen wij dus uit de berijming van de 10 geboden, vers 1, 2 en 9. De 10 geboden berijmt vers 1, 2 en 9. Gemeente, de inzet, de inhoud, de inleiding. Toen sprak God al deze woorden zeggende, gij zult... Nee, daar staat er niet. Dat is juist de bemoediging voor degene die de wet mag lezen vanuit de dankbaarheid. Dat is een bemoediging voor de mens die die de wet van God heeft leren kennen in zijn theologische functie als tuchtmeester op de Christus. Toen sprak God al deze woorden. Nee, dan staat er: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de dienst is uitgeleid. Iemand zegt, dat hebben we al gezegd, daar heb je het net al over gehad. Ja, maar gemeente, wij zitten vanavond hier bij elkaar, wij zijn niet uit Egypte verlost. Tenminste, ik niet. Ik ben er nooit in Egypte geweest. Ik heb een dochter, die was in Egypte geweest. Die heeft daar wat gewerkt, bij zwerfhonden en zo. Ja, die is wel eens in Egypte geweest. Ik ben nooit in Egypte geweest. Misschien u ook niet. Dus je kunt zeggen, ja, wat hebben wij daaraan? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte heeft uitgeleid. Wat hebben wij er eigenlijk mee te maken? Wij zijn toch niet in Egypte geweest? We zijn trouwens ook niet in Babylonië geweest. Tenminste, ik niet. Maar u weet toch, dat die uittocht uit Egypte, dat blijft voor Israël historie hoor. Dat is altijd heel belangrijk. Wij moeten natuurlijk nooit denken dat een Jood bijvoorbeeld, dat we die in alles, alle gebruiken aan de kant moeten zetten. Maar ik kan heel goed begrijpen dat zoals wij 5 mei hebben, dat een Jood zegt, ja maar wij hebben ook nog Pascha. En dan moet je niet zeggen, ja, Pascha is al geslacht. Natuurlijk is dat waar, maar dat die mensen aan Pascha denken. En we zijn vroeger ooit uit Egypte verlost. En die God is dezelfde nog. Daar kun je niks voor zeggen. Behalve natuurlijk, als zij zouden zeggen, we hebben het lam niet nodig. Ja, dan gaat het helemaal mis. Maar ik ben niet uit Egypte verlost. Ik heb ook niet in Egypte gezeten. Maar toch een vraag. Bent u geestelijk niet uit Egypte verlost? En dat zijn al Gods kinderen. Die zijn uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid. Ze hebben in Egypte gezeten. Egypte, dat is vaak het beeld van de gevangenschap, dat is vaak het beeld van het liggen onder het beslag van de vorst der duisternis. Ik lag machteloos gebonden, gij kwaamt en maakt mij vrij. Ik lag gekneld in banden van de dood, de angst der hel, mij alle troost deed missen. Wat hebben die mensen in Egypte geroepen? Ze waren benauwd, omringd door droefenissen. Niet de samen tot God roepen riepen om genade, maar wel graag verlost te worden van de banden van Farao, die Jozef niet gekend had. En daar ging er hard aan toe. Want we kennen de geboden, dat ze zelfs degene die een jongetje hadden gebaard, dat ze die wilden vermoorden. Dan wordt er nog gekissenbist hebben die vrouwen. Maar ja, dat wordt misschien binnenkort wel behandeld. Dat gaat over het eerlijk zijn, hè. En je zult geen vals getuigenis spreken. Dan zal dat wel te sprake komen. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, die Sifra en Pua, die waren eigenlijk principieel verkeerd. Die hebben bedrogen. Maar ik zeg dat zeg ik niet. Dat is geen bedriegen. Want dat ging niet om de waarheid. De waarheid was toen leugen. En zo moet je dat zien. En de leugen was waarheid. Zo moet je dat zien. Dan gaat het niet om jongens en meisjes dat je zegt als je laat op school komt van ja een smoesje. Nee, dat is heel wat anders. Maar als het gaat over de naam en de eer van God. Als het nou gaat over de naam en de eer van God. Ik denk aan meneer Van Pallan. Dat was een man die hoorde bij het smeekschrift der edelen. En die woonde in Culemborg. En die liet op zijn kasteel in Culemborg liet hij gewoon verboden bijeenkomsten toe. En dat waren gewoon diensten van het woord. En er werd gepreekt. Konden mensen het woord van God luisteren. En toen kwam er iemand bij hem die zegt, worden er bij u verboden bijeenkomsten gehouden? Toen zei hij maar niet ja. Toen zei hij nee. Die man gelogen? Nee, dat is niet waar. Voor hem waren ze toch niet verboden? Dat waren voor hem geen verboden samenkomsten. Ja, geboden samenkomsten, mensen. Begrijpt u? Je hebt muggenzifter. En daar is de wet niet voor gegeven. Het gaat niet in die wet om onze invulling ervan. Dan ga je hetzelfde krijgen als wat je vandaag nog hoort van orthodoxe Joden die er met elkaar over discussiëren. Mag je op de dag des Heren, op de Sabbat nou een agenda blaadje uitscheuren of uitknippen? Nou, uitknippen mag niet, dat is werk, en uitscheuren, dat kan wel. Zie je, de wet die heeft een andere functie. De wet heeft een totale andere functie. Die heeft de functie om ons enerzijds te bepalen bij onze schuld, maar tegelijkertijd om ons ook in de handen van Christus te brengen en dan dankbaar te zijn. Om die te doen uit dankbaarheid. Toen sprak God: ik ben de Heere uw God. Hij stelt zich voor als de Heere uw God. Als ik een wet krijg, dan is het in naam der koning of in naam der koningin. En we dwangbevelen en zo. Dat is zelfs bij oude kleitenbletten. In naam van de wet, in naam van de koning. Zo staat er bij de wet niet. Ik ben de Heere uw God. Maak me voorstellen. Niet ik ben God, ik ben de Heere, de schepper. Ik ben de Almachtige. Ik ben de Verbonds Jehovah. Ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. Net als dat er in de Hebreeënbrief staat. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Ik ben de Heere, uw God. Mag ik dat geloven? Nou, dat woord komt toch tot u? Toen sprak God al deze woorden. Toen, als God spreekt, moet je luisteren. Dan moet je aan zijn lippen hangen. Toen sprak God, dat staat in dit woord. Toen sprak God: ik ben niet de volle God van Israël, maar ik ben uw God. Ik ben de Heere, uw God. Het gaat er niet om wie u bent en wie ik ben. Maar wie hij is. En dan zegt hij tegen de grootste van alle zondaren: ik ben uw God. Ik hoef me niet in een bepaalde positie te manoeuvreren. Ik hoef mezelf door de wet niet te verlossen uit Egypte. Dan kom ik er nooit. Maar hij zegt het: ik ben het. Die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Jullie leven niet onder de wet, maar je leeft onder de genade. Luther die zei eens: je hoeft allemaal niet in een zweetbad te komen zoals ik geweest ben. Als je het verschil maar weet tussen Mozes en Christus. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God. Hij nodigt als het ware u uit om tot hem de toevlucht te nemen. Ik zeg niet als er staat: ik ben de Heere uw God, dat het een zaak is van besluit, maar wel van aanbod. Er staat vanavond niet: u bent mijn kind en u blijft mijn kind. Nee, dat staat er niet. Want er waren er velen, ook onder degenen die die woorden kregen, die hebben die heerlijke woorden: God, ik wil je vader, ik wil je God zijn, ik ben je God. Je kunt op mij de toevlucht nemen, wie je ook bent, moet je wel doen natuurlijk. Maar ik sta daar, ik ben daar. Hoort u, de engel sprak, hè? De engel sprak, dat zegt Stefanus, die is Gods zoon die spreekt. Ik ben de Heere uw God, ik heb je uit Egypte verlost. Ik ben in Egypte geweest. Ik ben in Egypte geweest. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, staat er in Hosea. Dat betekent eigenlijk in overdrachtelijke zin: de Heere is in mijn ellende geweest. Die is onder de toren Gods geweest, daarom kan die mij verlossen. Ik ben de Heere uw God. Ja, maar ik heb zoveel zonden gedaan. Ik ben de Heere uw God. want ik heb de wet volkomen gedragen. Jij hebt dat wel niet gedaan, maar ik heb het volkomen gedaan. En dat je nou mijn wet moet houden. En dat je nou uitgenodigd wordt om... Ach, hou toch mijn geboden. Dat betekent niet dat ik van jou eis dat jij alles doet. Want wat jou ontbreekt, dat geef ik. Want ik maak dat je mijn inzettingen zult wandelen. Ik hoef helemaal niet zo druk me te maken. Want ik zal maken dat je mijn inzettingen zult wandelen. Weet u, gemeente, als je het goed leest, Christocentrisch leest. Dan mag je zelfs in de bevelen Gods zijn belofte lezen. Dan is het, gij zult geen andere af, geen andere goden voor mijn aangezicht. Maar weet je wat dat betekent? Dat doe jij niet. Jij zult geen gesneden beeld maken. Jij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Ik doe niet anders, zou je zeggen. Dat bidden vaak. Wat te vaken en... Het is allemaal gauw even bidden. Eigenlijk bijna vloeken. Moet je daar stoppen? Nee, natuurlijk niet. Maar wanneer is een gebed nou echt? En dan zegt de Heer, jij zult de naam van de Heer niet ijdel gebruiken. Dat doe je niet. Ik reken je niet toe. Jij zult de dag van de Heer niet ontheilen. Jij zult je ouders niet onteren. Jij zult niet stelen. Jij zult niet herbreken, dat doe je niet. Misschien is er wel één die zegt vanavond, ja, het is toch gebeurd. We zijn het elkaar. Het kon zo niet langer. Ik werd bedrogen. En je mag, zegt Gods woord, om overspel. Maar misschien is er wel één die moest zeggen, of meeluistert, ja... Ik ben in de steek gelaten, maar het is mijn schuld. Want ik ben de grote echtbreker, ik ben de grote overspeler. En je hebt wat op je naam staan. En de kinderen zijn de kinderen van de rekening. En dan zegt iedereen, gij zult niet echtbreken. Je zult dat niet doen. Je doet het niet. Bevel wordt een belofte. Dat is een ruimte. Dat is een ruimte. Het is nog dieper als wat er hier staat. Het is, gij zou toch niet, nu ik je uit Egypte, nou ik mijn bloed voor je gestort, maar ook in de belofte, jij zult niet. Want ik heb de wet volkomen gedragen. En in het dragen van mijn wet heb ik jou als het ware meegedragen. Ik heb het voor jou verdiend, jij hoeft het niet meer te doen. Ik heb het voor jou gedaan. Gemeente, dat is niet een automatisme. In de zin van degene die in goddeloosheid voortleven, val mee, joh. Dan klinkt de donder van de wet. Ik zeg het nog eens. De wet die brengt ons in de armen van Christus. Of hij leidt ons naar de verdoemenis. Maar die zegt, Heer, al uw geboden overtreden. Zie het lam Gods, want nou gaan we nog één ding bekijken. Dit... Hoe worden de 10 geboden gedeeld in 2 tafelen? Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere wat we onze naaste schuldig zijn. Dan moet je eens opletten. 2 stenen tafelen. Daar staan natuurlijk al die andere wetten niet op. Op die 2 stenen tafelen daar staan niet de burgerlijke wetten. Daar staan ook niet de ceremoniële wetten op. Dat is echt beperkt tot de 10 woorden. De 10 woorden. En die staan dus op die 2 tafelen. Stenen tafelen. Die moeten in herinnering gebracht worden. In herinnering gehouden worden. De 10 woorden. Staat dat opschrift, de inleiding er ook bij? Dat weet ik niet. Het gaat over de 10 woorden. Als wij de 10 woorden horen voorlezen, doen we altijd de inleiding erbij. Ik weet niet of die zo ook op die 10 tafelen stond. Dat weet ik niet. Want die tafelen zijn er niet meer. We moeten het echter houden gewoon bij de 10 geboden. Maar het feit dat ze in de ark gelegd werden, dat geeft toch te denken. Want die ark, dat is niet anders als een heenwijzing naar de Heer Jezus. En als die stenen tafelen nou in die ark gelegd werden, dan mocht dat de verslagen zondaar doen zeggen, ik kan het niet. Hij kan het wel. De wet klaagt mij aan. Ook na ontvangen genade om die te doen uit dankbaarheid. Ik breng er nog niks van. Ik ellendig mens. Wie zal me verlossen het lichaam deze doos? Alles is te vinden. In de Heere Jezus Christus. O, Hij heeft de wet gedragen. En Hij is behandeld alsof Hij elke wet overtreden heeft. Hij is behandeld alsof Hij een misdadiger was. Opdat Hij misdadigers als u, als jou, als mij, eeuwig zalig zou maken. Hoe is die verdeling? Twee tafelen. De eerste betreffende God, de tweede betreffende de naast. Je zou kunnen zeggen, de één, het verticale aspect. De relatie tot de Allerhoogste. De tweede, de horizontale. De liefde tot de naast. Maar het kan niet zonder de ander. Je kunt niet zeggen, nou, ik ga voor de naast. En dan, nee, ik ga voor God. Dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt niet zeggen, ik ga uitdelen aan de arm, ik ga zelfs mijn leven in de waagschaal zetten. En terwijl je de liefde niet hebt. En met die liefde, wanneer bedoelt iets liefs, iets aan, maar dat betekent de liefde die uit God is. Dat kan niet. Dan bestaat het niet. En je kunt ook niet zeggen, Heere, Heere, ik heb in uw naam duivel uitgeworpen. Ja, en toch. Dat je allerlei dingen gedaan en gezegd hebt, in zijn naam gegeten, gedronken. En de naaste veracht hebt, dat kan niet. Twee tafelen. Hoe is de verdeling? De Jood zegt 5-5. De Jood zegt, het begint bij het eerste gebod en het eindigt bij het vijfde. Dat is namelijk, eert uw vader en uw moeder. Want God is onze vader en ook onze moeder. Want Shaddai, dat is ook moeder. Dat betekent de Almachtige, maar ook de moeder, het moederhart van God. Ja, dat is heel bijzonder, gemeente. Dat is een hele mooie opvatting, maar dat is Bijbel. Dat God ook iets van de moederhart heeft. Hij is vader, maar hij heeft ook iets van moeder. Bijzonder. Vader en moeder. Daarom, zoals een moeder troost, al zo zal ik u troosten. Dat is niet uit de lucht gegrepen, staat in de Bijbel. En dan dat tweede, vanaf het zesde tot en met het tiende. De Rooms hebben het anders. Die hebben er een verdeling van 3 en 7. Die hebben namelijk het eerste gebod samengevat met het tweede. Want ja, ik zei u al, 1, 2, 3, dat is eigenlijk menselijk ingezet. Je ziet het alleen maar in Deuteronomium 5 en in Exodus 20 staan zonder 1, 2, 3 en tot en met 10. Maar we weten dat het 10 zijn, dat we Deuteronomium 4 straks lezen. Het zijn 10 woorden. Maar het precieze, wanneer begint het nou, dat staat eigenlijk niet in de Bijbel. Dus dat moet je zelf een beetje zien bij elkaar te krijgen. En wij hebben dan hiervoor gekozen. Maar de Roomsen zeggen, het eerste gebod is, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en ook geen gesneden beeld maken. Dus met andere woorden, je moet geen vreemde god aanbidden. Dus dat je God als het ware afbeeldt, dat is niet zo'n punt. Maar geen vreemde god, zie je? Dus dan krijg je het al een andere orde. En dan automatisch is dan het tweede gebod. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dat is dan het tweede gebod. En dan is de Sabbat het derde gebod. En dan kom je bij de liefde tot daarnaast. Dan zie je ouders en dan kom je bij het vierde. Dat is bij hen weer het eerste van de tweede tafel. Zo heb je de eerste 3 en de laatste 7. Maar zegt iemand, hoe kan dat dan? Want hoe komen ze dan nog, als je de eerste samenvat, toch nog aan 10 geboden? Nou dit. Als we de wet lezen van Deuteronomium 5, dan staat er, gij zult niet gelusten de vrouw van uw naaste, gij zult niet begeren de knecht van uw naaste, enzovoort. En dan zie je een onderscheid tussen gelusten van de vrouw van de naaste en begeren. En daarom als je een Rooms-Katholieke 10 geboden leest, dan staat er als 9e gebod, gij zult geen onkuisheid begeren. En dan het 10e gebod, gij zult niet begeren. Dus dan wordt een onderscheid gemaakt. Een onderscheid gemaakt, vooruit. Augustinus zei ervan, het zijn mooie getallen, 3 en 7, heilige getallen. Lieve mensen, wij moeten ons daar verder maar niet mee bezighouden. Met deze indeling, maar wel dit. Het is horizontaal en verticaal. En horizontaal en verticaal is ook het kruis. Het kruis van de Heere Jezus. O gemeente, en als ik dan moet zeggen, die wet van u, die veroordeelt mij. Dan nodigt dat kruis mij uit. Om in dat kruis te roemen. Omdat geen wet mij zal verdoemen. Omdat hij de wet volkomen onderhouden heeft. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, zo mochten we vanavond nog een ogenblik bij elkaar zijn hier in Haastrecht. Zegen uw woord. En geef ook dat we allemaal zo de functie van de wet mogen kennen. Zo de wet mogen verstaan. En zo de wet ook in beginsel mogen betrachten. Och, of uw geboden volbracht. Heere, wees met ons de komende werkweek. Gedenk de laatste periode als scholier ook. Heere, wees nabij. Toetsweken wellicht. Heere, gedenk. En maak in uw woord onze gangen en onze treden vast. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het vierde vers, dat is onze slotzang. Psalm 40, het vierde vers. De gemeente gaat thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.